Gisteren bleek dat de beursgenoteerde voetbalclub al voor Overmars herbenoeming op 28 januari signalen had gekregen over zijn grensoverschrijdend gedrag. De Belangenvereniging voor Aandeelhouders noemt dat relevante informatie waarover Ajax duidelijker had moeten zijn. Is het tekengeld van 1,25 miljoen euro van Overmars bijvoorbeeld al teruggestort, zo is de vraag. Uitgever Ambo Antos vindt nu dat de conclusie in het boek over het verraad van Anne Frank door het beschikbare feitenmateriaal onvoldoende wordt onderbouwd. Op de website biedt de uitgeverij excuses aan iedereen die zich door het boek gegriefd voelt. Volgens een cold case team was notaris Van den Berg hoogstwaarschijnlijk degene die de familie Frank heeft verraden, maar die conclusie is volgens veel historici en Joodse organisaties veel te veel op aannames gebaseerd. En zowel rapper Lil Kleine als zangeres Glennis Grace blijven nog vastzitten voor hun gedrag dit weekend. Glennis Grace zit al 2 nachten in de cel nadat ze werd gearresteerd op verdenking van onder andere mishandeling. Ze werd zaterdag met haar 15-jarige zoon opgepakt na een vermeend gevecht in een supermarkt, maar ze ontkent dat ze iemand geschopt of geslagen heeft. Lil Kleine werd gisteren opgepakt voor mishandeling. Vrijdag werd hij nog voor een andere mishandeling veroordeeld. Het weer vanavond in het westen en noordwesten opnieuw regen. Er staat een matige tot vrij krachtige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige tot harde zuidenwind. Vannacht valt er lichte regen bij 4 tot 6 graden. Tot zover het radionieuws.
Dit is Omroep Assen, met nu Gert van Henk. Lijsttrekkers interview, Cindy Forseman Derksen. Partij van de Arbeid.
Welkom in de uitzending, Cindy Forseman. Ik mag Cindy zeggen.
Ja, dat mag zeker en dankjewel.
Ja, we hebben een hele rij achter elkaar. Ik geloof iets van 10. 10 interviews?
Ja, er doen 10 partijen mee. Dus,
ja. En er zijn een aantal partijen die niet meedoen. Ik kom misschien zo meteen nog eventjes op terug. Ik mag beginnen met jou een paar dilemma's voor te leggen. Soms zijn het verborgen trilemma's, maar daar komen we dan wel achter. Het zijn dus ja- en nee-vragen, gesloten vragen. En je mag dus alleen maar ja of nee zeggen. En dat kan soms wat voor... een moeilijk gevoel zorgen, maar daar kunnen we dan later op terugkomen.
Ja, zo is de politiek ook, dus dat komt wel mooi.
Dat is eigenlijk niet best, hè? Maar goed. Jij bent van de Partij van de Arbeid, dat is gewoon duidelijk.
Ja.
Ben je al lang?
Actief bij de PvdA? Ja, zeker, vanaf 2006.
Oké, okay. Ja dus.
Ja.
Goed, nou, het huidige college willen wij doorzetten.
Nee.
Nou, je hebt ook niks door te zetten natuurlijk. Maar goed. De Formule 1 moet naar Assen.
Nee.
De Partij van de Arbeid is voor een raadsakkoord in plaats van voor een coalitieakkoord.
Ja, proberen waard.
Assen moet een openluchtzwembad krijgen.
Ja.
Vluchtelingen zijn welkom in Assen.
Zeker.
Gaat Assen het halen om in 2050 gasvrij te zijn?
Aardgasvrij, ja.
Oké. Assen is de mooiste stad van het noorden.
Ja.
Nou, die antwoorden kwamen vrij snel. Dus daar gaan we niks uithalen voor het vervolg. Maar ik denk dat het de moeite waard is om iets over jou aan de weet te komen. Ik denk dat luisteraars dat ook plezierig vinden. Ik vind het ook plezierig. Misschien vind je het zelf ook leuk om wat over jezelf te vertellen. Want je komt altijd in beeld als een politica. Dus altijd in functie. En waar ik zelf een beetje benieuwd naar ben, het is van hoe combineer je dit werk? Ik schat zo 3 avonden.
20 uur in de week ongeveer?
Ja, dat is 3 keer. Ja, dat komt toch al in de buurt. En zeg maar bij hoogtijden nog meer. Hoe combineer je dat met het thuisfront? En met je gewone werk, bedoel ik.
Ja, nou, ik denk dat die combinatie met gewone werk, dat het meest uitdagende is. Want ik ben wel getrouwd, maar wij hebben geen kinderen, dus dat scheelt een heel stuk. Dan hoef je in ieder geval voor school en de kinderen niet zoveel te doen. Maar naast mijn raadswerk werk ik 32 uur in de week als bedrijfsarts en medisch directeur bij een arbeidsdienst in Friesland. Dat is ook een baan die heel veel vraagt aan tijd en aandacht en dat soort dingen. Dat betekent wel dat ik af en toe eens even heel goed moet denken. Oh ja, wacht even, ik heb ook nog een man thuis op de bank zitten. We moeten dus met z'n twee ook wat leuks gaan doen om aandacht voor elkaar te hebben.
Maar op de bank zitten bij wijze van spreken dan, neem ik aan? Of zit hij echt alleen maar op de bank?
Nee, hij heeft ook zijn bezigheden. Maar daar gaat het. Je moet wel aandacht voor elkaar houden. Want anders hou je het niet vol. Hij vindt het prima dat ik zoveel weg ben en dat ik dit doe.
Yeah.
Hij is er ook trots op en heeft er ook wel bewondering voor hoe het gaat en hoe ik het doe. Mm-hmm. Maar ja, je moet er dan wel bewust bij stilstaan.
Ja, je bent arts, hè?
Ja.
Je hebt dus geneeskunde gestudeerd.
Ja.
Mag ik vragen in welk jaar je afgestudeerd bent?
Geneeskunde heb ik 2001, ik moet even denken.
2001, dat is eigenlijk al betrekkelijk kort geleden.
20 jaar, ja.
Ja. Daarna meteen in de arbo-achtige toestanden terecht. Hoe komt het dat je dat leuk vindt?
Ik ben opgegroeid in een vakbondsgezin. En de FNV, dat zit bij mijn ouders nog steeds overal bij in. Dus het zorgen voor mensen die een werk hebben, inkomen houden, dat soort dingen. Dat zit er eigenlijk vanaf begin af aan in. Mijn moeder die was, zoals dat heette, plaatselijk vertegenwoordiger van toen nog van het GUO. Dat was een van de voorlopers van het UWV. En iedere vrijdag kwamen bij ons de mensen die werkloos waren, werkloosheidsbriefjes inleveren. En dan kwamen ze een nieuwe briefje ophalen. En ik heb toen heel veel gezien en als kind meegekregen van hoe belangrijk het voor mensen is om gewoon werk te hebben. En wat ik in mijn werk nu doe, is vooral zorgen dat mensen werk houden. Dat ze niet ziek worden van het werk, dat ze gewoon weer terug kunnen keren in het werk. Dat ze daarmee een inkomen houden, dat ze uiteindelijk geen uitkering hoeven aan te vragen. Ja, en dat is gewoon heel dankbaar werk.
Mm-hmm. Maar je bent toch in dienst van bedrijven? Als je...
Nee, ik ben in dienst van mijn eigen werkgever. En we adviseren werknemers en werkgevers hoe ze, wanneer er sprake is van ziekteverzuim, kunnen zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen.
Ja, oké. Okay. Nou, het is wel leuk dat je het eventjes zegt, want je komt dus uit een rood nest.
Geen rood nest. Mijn ouders zijn allebei, ze stemmen altijd wel, maar zijn niet politiek actief, om het zo te zeggen. Dus,
overtuigde sociaaldemocraten, maar dan op de werkvloer.
Ik denk dat ze meer christendemocraten zijn, want daar komen zij, dat is de regio waar ik vandaan kom, is vooral CDA-minded, om het zo te zeggen.
En mag ik vragen welke regio je vandaan
Dat is de Liemers, tussen Arnhem en Doetinchem, vlak naast de Achterhoek.
Ja, dus in de buurt waar, hoe heet die, Knielen op een bed violen is ontstaan.
Er zit er net wat boven, ja. Ik kom uit normaal gebied, zeg ik altijd.
Nee, daar ga ik verder niet op in. Want dat heeft waarschijnlijk te maken met wel of niet zwarte kousen dragen.
Ik zou het niet weten. Ik heb ken weinig mensen die zwarte kousen dragen. Dus,
Okay. Maar maakt niet uit. Je zegt eigenlijk met een soort van beslistheid niet een rood nest. Uh-huh. Een christendemocratisch nest, maar wel met, laten we zeggen, met een hele sociale inslag.
Ja, zeker. Mijn ouders die zijn nu 72 en 76. En zijn nog steeds heel actief en hebben al vrijwilligerswerk. Mijn moeder heeft zelfs een lintje. Jazeker. Ja. Ze beginnen langzamerhand wel wat af te bouwen, omdat ze wat ouder worden. Maar mijn moeder heeft een paar jaar geleden nog een lintje gekregen voor 40 jaar vrijwilligerswerk. Van alles nog wat. Van school tot aan kerk, tot aan de oudere soos, tot aan heel veel dingen nog voor de FNV doet ze ook nog. Hmm. Dus ja.
Hmm. Ja, als ik het zo hoor, een doorbraakfamilie.
Ja.
Een doorbraakfamilie in de zin van ze maar achter buskers aan en zo. Dat hoor ik. Maar het maakt niet uit, want wat ik graag zou willen weten is, maar dan hebben jullie ook min of meer bewust wel de transformatie van de Partij van de Arbeid meegemaakt. Van een partij die heel erg sociaal geëngageerd was,
mm-hmm.
naar een partij die toch een beetje meehobbelt in het neoliberalisme, als ik het zo mag zeggen.
Ja, en kijk, mijn man en ik hebben destijds in 2003 heel bewust de keuze gemaakt om lid te worden van de Partij van de Arbeid. Omdat wij vonden dat de PvdA eigenlijk het beste toekomstvisie had. Zoals wij ook graag zouden willen dat Nederland eruit zal gaan zien. En we hebben ons echt wel achter de oren gekrapt inderdaad een aantal keren. Van jongens, is dit nou de weg die we zouden moeten willen gaan en dergelijke.
Mm-hmm.
Gelukkig merk ik wel dat op dit moment de fractie in de Tweede Kamer en ook de fractie hiervoor echt wel weer de oude weg teruggevonden heeft. Alleen, ja, we zitten met een hele kleine fractie in de Tweede Kamer. En dat maakt dat je toch een stuk minder voor elkaar krijgt dan toen we nog een van de grote spelers waren.
Mm-hmm. En heb je een illusie dat dat terugkomt met het, laten we zeggen, het opnieuw omarmen van oude idealen?
Ja, weet je, ik hoop dat natuurlijk altijd wel. Als ik zie met de problematiek die er nu is in Nederland, dan vraag ik me af of de partijen die nu tot in meerderheid verkozen zijn, of die de boel om gaan draaien. En of mensen die op die partijen gestemd hebben, wel gaan krijgen wat ze verwachten van die partijen.
Maar misschien is het nog wel erger. denk ik wel eens, maar dat is slechts mijn mening, mensen verwachten niet zoveel meer.
Nou, dat is wel iets waar ik me ook wel zorgen over maak. De opmerkingen van mensen van, ja, weet je, ik ga niet meer stemmen, want de politiek doet toch niks meer voor mij, ze luisteren niet naar mij, enzovoort. Ja. En ik merk altijd dat het me dat altijd wel raakt.
Ja.
Dat ik toch altijd wel daarvoor open wil staan en denk ook te staan. Mensen bepalen zelf hoe het land eruit komt te zien, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
En dan betekent wel dat ze eigenlijk moeten gaan stemmen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die geen idee hebben op wie ze nou moeten stemmen.
Nee.
Nou, we hebben het toch helemaal over politiek, terwijl ik het eigenlijk over jou wil hebben. Een persoonlijk kwartiertje, zoals het heet.
Ja.
Ik heb net vanmiddag gehoord dat je van opera houdt.
Dat ik van opera houd? Ik ga wel naar de opera toe. Ja, dat klopt. Ja.
Ik hoorde dat van onze lokale correspondent politiek, Bernie.
Ja.
En die kwam jou een paar keer tegen. Verschillende keren, zei hij.
Ja, klopt. Ja, maar ik hou wel van meer. Wij gaan ook wel naar cabaret toe. We gaan ook wel naar muziekvoorstellingen toe en dat soort dingen. Dus we zijn wat dat betreft wel heel breed. Maar zeker ook inderdaad cabaret. En daar ben ik Bernie inderdaad wel eens tegengekomen, dat klopt. Ja. Ja.
Nou, hij had het over opera.
Ja.
Ja. Klassieke muziek in het algemeen, mooi?
Ja, maar eigenlijk muziek heel breed.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook leuk. Ik vind zingen ook leuk. Ik kan het niet goed, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus het maakt eigenlijk niet uit als er maar ritme in zit. Dan doe ik wel mee.
Oké. Okay. Nou, ik krijg een seintje. Als we het dan toch over muziek hebben.
Mm-hmm.
Harry Jekkers.
Ja.
Had je aangekondigd. Brief van een Haagse bijstandsmoeder.
Ja.
Ik hoef eigenlijk niet meer te vragen waarom. En toch krijg je gelegenheid om hem te introduceren.
Dit nummer staat op de plaat Yoghurt met Banaan, zoals het heette. Dat was in 1988, kwam die plaat uit. Dat was eigenlijk de eerste plaat die mijn ouders hadden. Ze hadden nog niet eens een plaatspeler. En deze album heeft Harry Jekkers gemaakt in opdracht van de Voedingsbond FNV. En er staan heel veel nummers op die te maken hebben met problemen die toen speelden. En dit liedje. En als je goed naar de tekst luistert, we zijn 34 jaar later en het is nog steeds actueel.
Oké, Harry Jekkers.
Dit is een brief van een Haagse bijstandsmoeder aan Hare Majesteit de Koningin. Het is net taartjes springen. Majesteit, ik heb de pen te hand genomen. En daar baal ik van, zeg. Hey. Majesteit, ik heb de pen te hand genomen, is geen leuk zinnetje. En als je dan gaat zitten lachen, word ik voor mijn dialect uitgelachen. En daar hou ik niet van, hoor. Er wordt alleen maar gelachen als het leuk is. Afgesproken? Goed, ben ik even overnieuw. Majesteit, ik heb de pen te hand genomen. Dank u wel. Ik wil op haar brief gewoon eens even met uw bomen. In mijn leven is van alles misgegaan. Hier is het verhaal van een armzalig onderdaan. Een tijdje terug nam mijn man opeens de kuiten. En na mijn alimentatie ken ik fluiten. Ik heb er recht op, maar ik vraag er nooit meer naar. Want dan komt hij langs en ramt hij alles in elkaar. Dus Beatrix, nou moet ik bijstand trekken. Dat is genoeg om net niet te verrekken. Ik heb een dochter en een tweeling, Rick en Rob. Ik slaat hun foto bij in deze envelop. Therese is 16 en ze schaamt zich voor de eigen. Ze zou zo graag zo'n Michael Jackson hessie krijgen. Ja, ik had geen geld, heb ik zo'n streepje trui gehaakt. Wordt het schaap op schoven zebra uitgemaakt. Voor Rick en Rob moest ik laatst merkschoenen kopen. Want ze verdomme om goedkope rond te lopen. Ik heb daar financieel behoorlijk voor gebloeid. 2 maanden later waren ze eruit gegroeid. En vanmorgen draaide ik mijn laatste duppie om. En toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik stuur die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alstublieft. Als u hem uit hebt, nou dan snap je wel waarom. Begin dit jaar heb ik mijn pa in huis genomen. Hij heeft reuma, kan niet meer zelfstandig wonen. Staat op een wachtlijst voor een verpleeghuis. Leg in de kamer om een stretcher voor de beurs. Verleden week lag hij naar prijsje rijk te kijken. En ik stond in de goedkope uurtjes wat te strijken. Ineens een flits en hup, Fred Oster die is zoek. Dag, tweedehandsie, met garantie tot de hoek. Ik durf geen mens meer voor een etentje te vragen. Ik ken ze moeilijk, rare wortels laten knagen. Maar een tijdje terug zei Trees, man, mijn vriendje, die eet mee. Ik kreeg ter plekke pen in mijn portemonnee. Toen heb ik een diepvrieskip bij Albert Heijn gestolen. En het beest onder de pet van pa verscholen. Wat gebeurt er? Bij de kassa valt die vla. Door die kip was die bevangen, door de kar. De hele buurt, die hebben het in de krant gelezen. Nou word ik overal als jatmoos nagewezen. Een tijdje terug ging ook de stofzuiger kapot. En werd mijn fiets geraast. Hij stond nog wel op slot. En vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik stuur die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alstublieft. Als u hem uit hebt, dan snap je wel waarom. Majesteit, toen zag ik het even niet meer zitten. Draaide het gas aan onder alle vier de pitten. Ik was dood, maar zelfs dat zat me niet mee. Het gas was net afgesloten door het GJB. Toch ben ik blij dat ik het heb mogen overleven. Anders had ik deze brief ook nooit geschreven. Majesteit, tot slot heb ik een vraag. Ken u eens lullen met die lubbers in Den Haag? Ken u eens vragen of die mij wat meer kan geven? Heb ze mond vol van zorgzaam samenleven? Economisch, zegt hij, zijn wij weer gezond. Maar mijn huisartsplaatje krijg ik mooi niet rond. Bij voorbaat dank, mocht u bij Lubbers wat bereiken. Dat lijkt me sterk hoor, die zorgt alleen maar voor de rijken. Nou, dan doe ik nou die envelop maar dicht. En plak rechtsbovenin uw lachende gezicht. Vanmorgen draaide ik mijn laatste duppie om. En toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik stuur die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alstublieft. Wie hebt hem uit nou? Nou snap je wel waarom.
Op woensdag 16 maart kiezen we in Assen een nieuwe gemeenteraad. Gekozen leden beslissen daarna de komende 4 jaar over de plannen van de gemeente. Maar hoe denken deze raadsleden en hun politieke partij over zaken zoals de energietransitie, duurzaamheid, groenvoorzieningen in onze stad, de positie en wensen van jongeren en communicatie tussen gemeente en burger? Omroep Assen zet voor u deze zaken op een rij in een serie van 1-op-1 interviews met de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen. 10 interviews. Vanavond met Cindy Vorselman van de Partij van de Arbeid. Presentatie Gert van Enk.
We zijn aan het praten. Egbert heeft het net weer heel mooi verwoord. Grote partij, kleine partij. Jullie zijn geen grote partij meer. Jullie waren een van de grootste. De grootste.
Wij waren tot deze raadsperiode waren we altijd de grootste.
Ja.
Ja.
En het is in 7 jaar tijd is het van 5 naar 2 gegaan.
Wij hadden de vorige periode hadden we 6 zetels.
Ja,
en
ja.
Deze periode zijn we begonnen met 4 zetels.
Ja.
En helaas zitten we op dit moment op 2 zetels.
Ja. Als we dan toch aan het terugblikken zijn. Doe je dan iets niet goed of doe je iets juist wel goed?
Nou, bij de verkiezingen de laatste keer hadden wij net een beetje pech. ChristenUnie en wij zijn ongeveer even groot. En mm-hmm. ChristenUnie kreeg net wel de 5e zetel en wij net niet.
Mm-hmm.
Nou ja, dan kan het op een paar stemmen na kun je een zetel inderdaad verliezen.
Ja.
Wat dat betreft loopt de trend hier eigenlijk een beetje hetzelfde als ook in het land natuurlijk. De Partij van de Arbeid wordt steeds... helaas steeds minder gezien als partij die dingen voor elkaar krijgt, blijkbaar of zo.
Mm-hmm.
Terwijl wij ontzettend hard ons best gedaan hebben en ook doen om dingen voor elkaar te krijgen.
Mm. Maar als je het nou hebt over, en dan ga ik niet alleen maar zitten miepen over de afgelopen 4 jaar, maar gewoon over de afgelopen periode. Hebben wij constateren dat er voor jeugd niet zoveel te doen is in Assen. Ik bedoel, dat voor RTW Drenthe is dat zelfs een item geweest. Een van onze collega's heeft daar veel aandacht aan besteed. In de tijd dat partij nog in het college zat, is dat ook niet geweldig van de grond gekomen?
Nee, er zijn heel veel initiatieven geweest de afgelopen jaren. Sinds ik actief ben, komen iedere keer weer initiatieven langs. Ik heb ook wel een aantal keren meegedaan in initiatieven kijken om het voor elkaar te krijgen.
Yeah.
Op een of andere manier lukt dat niet. Dus wij hebben ook deze periode ook heel duidelijk bij het college aangegeven. Jongens, ga daar nou wat in doen. En toen kwam El Padrino op een gegeven moment met het voorstel. En toen hebben we gezegd, joh, weet je, het gaat ons niet eens om El Padrino. Maar ga nou iets doen. Ga nou zorgen dat jongeren een plek krijgen waar ze terecht kunnen. En van daaruit kunnen we dan wel weer verder bouwen.
Mm-hmm. Ja, jullie programma en datgene wat jullie over jezelf zeggen, dat heeft een hoog ambitieniveau. Dus gewoon, dat is onmiskenbaar. En als ik jou zo zie, dat zien de luisteraars niet, dan wordt dat door jouw persoonlijkheid onderstreept. Dat wil ik even gezegd hebben.
Nou, dank je.
Ik heb hele andere politieke interesses, maar dat doet er even niet toe. Tot hoever kun je als partij kun je aanwijzen dat je in de afgelopen vier jaar het onderscheid hebt kunnen maken, het verschil hebt kunnen maken ten opzichte van je medepartijen hier zo? Ook al zat je dan niet in de coalitie.
Ja. Nou, wat wij denk ik goed gedaan hebben de afgelopen vier jaar is wel kritisch mee blijven kijken, mee blijven denken. College ook echt bevragen op, hé, maar hoe komt het nou dat jullie dit voorstellen? Waarom willen jullie dit nou? Hé, maar als je het nou op die manier doet, dan zou het toch veel beter zijn. Op basis daarvan hebben we onze woordvoeringen gedaan, hebben we onze stemgedrag ook laten zien. En dat betekende dat we een hele aantal keren het ook gewoon helemaal eens waren met wat het college van plan was. Mm-hmm. En een aantal keren ook hebben gezegd, ja, weet je wat jullie nu gaan doen? Dat kan onze goedkeuring niet wegdragen en dus stemmen wij tegen.
Mm-hmm.
Dat hebben we zeker gedaan. We hebben een paar voorbeelden. Laaggeletterdheid blijven wij weer telkens weer op de tafel leggen. Omdat mm-hmm. wij vinden dat een heel belangrijk onderwerp is om aan te pakken. Energiearmoede hebben we een aantal maanden geleden ook op tafel gelegd. Van jongens, de energieprijzen gaan flink omhoog. Hoe gaan we nou mensen die het dan dus niet meer kunnen betalen, hoe gaan we die dan ondersteunen? De jongeren hebben het inderdaad over gehad. Inclusie, hoe zorg je dat mensen met een beperking mee kunnen doen? Dat is toch dankzij de PvdA uiteindelijk is daar een beleid over vastgesteld.
Mm-hmm. Ik wil even op één ding inhaken, wat mijzelf ook boeit. En dat is de laaggeletterdheid. Er was daar ambitie om zeg maar tot 100 te komen. Niet gehaald. En nu is de ambitie om tot 300 te komen. 300 mensen die nu niet functioneel, die nu functioneel analfabeet zijn of analfabeet, dat je die aan het lezen krijgt. Waar haal je het optimisme vandaan?
Omdat wij vinden dat je mensen onrecht aandoet als je ze niet gaat ondersteunen.
Mm-hmm.
En het ambitieniveau van het college, die is de afgelopen jaren juist ieder jaar naar beneden bijgesteld.
Mm-hmm.
En wij blijven maar roepen, dat kun je niet maken. Mm-hmm. Je kunt deze groep gewoon niet loslaten. En bij laaggeletterdheid denken mensen heel vaak aan oudere mensen die het nooit goed geleerd hebben. Maar op dit moment komt nog een heel groot, of eigenlijk een veel te groot deel van de jongeren, komt onvoldoende geletterd van school af.
Mm-hmm.
Dus die zullen heel veel moeite houden in hun leven om dingen te lezen, te schrijven, formulieren in te vullen, dingen aan te vragen voor zichzelf enzovoort.
Mm-hmm. Maar behelst jullie plan om de laaggeletterdheid tegen te gaan dan ook een boodschap aan de scholen?
Niet zozeer van dat de scholen hun best niet doen. Wij hebben wel aangegeven van, joh, wat kunnen wij als gemeente nou doen om scholen te ondersteunen bij al die dingen die niet met onderwijs te maken hebben.
Mm-hmm.
En dan zitten we toch heel vaak ook te denken aan dingen rondom zorg, rondom jeugdzorg, rondom overleggen, rondom hoe kunnen wij ouders bijvoorbeeld ondersteunen als gemeente, zodat de school weer aandacht kan geven aan het onderwijs. Want er worden wel heel veel taken bij de scholen neergelegd. En wij zijn ervan overtuigd dat die scholen ontzettend hard hun best aan het doen zijn. Maar die hebben wel zoveel extra taken, dat wij zeggen van, joh, gemeente, kunnen wij daar niet een deel van overnemen?
Mm-hmm.
Of daar in ieder geval aandacht voor hebben, dan blijft er dus bij de leerkrachten tijd en energie over om echt met het onderwijs aan de slag te gaan.
Mm-hmm. Een soortgelijke vraag zou ik willen stellen naar aanleiding van de veiligheid in Assen. Hè? Daar hebben jullie zwaar op ingezet, ook in de afgelopen coalitieperiode als politieke partij. Hoeveel dat gaat?
Ja, die is wat ingewikkeld, want dat hangt er ook weer af van wat melden mensen. En we zien dat het aantal meldingen periodiek gewoon afneemt. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, goh, de stad wordt veiliger. Aan de andere kant zijn er voldoende incidenten waarvan je zegt, ja, dit gaat gewoon niet goed. Geweldsincidenten, de autobranden, gisteravond of eergisteravond ook weer een aantal auto's in de brand.
Ja.
Ja, daar voelen mensen zich niet veilig bij. Dus nee, daar moet wel wat aan gebeuren.
Nou, afgezien van dat mensen zich niet veilig voelen, het is gewoon ook niet veilig.
Ja.
Want het objectief gebeuren, het is extreem hè, wat hier gebeurt in Assen.
Ja, qua autobranden. Ja, 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 ja zeker. Ja,
ja 200% meer dan gemiddeld.
Ja. Ja. Nou, en ik woon zelf in Kloosterveen. En ja, daar komen ook wel regelmatig signalen langs van overlast, ook daarvan. Schade die wordt aangericht, dingen die worden vernield. Mm. Ja, dan wordt er gezegd, ja, is het dan baldadigheid? Ja, dat zijn jongeren, die moeten wat te doen hebben. Nou, ik vraag me af of het per se jongeren zijn. Hoe kun je dat aanpakken?
Mm. Nou, als je niet weet wie het zijn, kun je het ook niet aanpakken, lijkt me.
Nee, nou, dan zit je op van dat je dan misschien meer de BOA's en de handhavers rond moet laten rijden. Dat de politie wat meer aanwezig moet zijn. Maar ja, daar wordt ook op bezuinigd. Dus waar halen we dan de agenten vandaan? Mm-hmm. Het is wat dat betreft wel een hele lastige afweging van waar ga je je geld en tijd in steken? Mm-hmm. Omdat er ook nog heel veel andere dingen zijn waar de politie ook mee aan de slag moet.
Mm-hmm. Ja, zeker. We hebben het er al heel eventjes over gehad. Assen een leuke stad voor jongeren. Ik kom er zo meteen op terug. Ik stel voor dat we nu eventjes gaan kijken naar de volgende muziek. En dat is Fish, Gentleman's Excuse Me.
Ja.
Leg maar uit waarom je deze plaat wil horen.
Okay. Fish heb ik leren kennen toen ik net verkering kreeg met mijn man. Fish is de voormalig zanger van Marillion. En wij gaan eigenlijk ieder jaar iedere keer als Fish in Nederland is, gaan we naar zijn concerten toe. Het is een grote schot, 2 meter lang, enorm spanwijdte. Hele mooie verhalen heeft hij, maar hij maakt ook hele mooie muziek. En ik heb dit nummer gekozen omdat het ook wel past bij het thema van vandaag. Een beetje Valentijnsdag. Het is gewoon een heel lief liedje. De andere nummers zijn wel heel erg lang van Fish. Dus dit is ook nog een beetje behapbaar voor dit programma.
Ik kan niet beloven dat we het helemaal uitluisteren.
Bottom drawer with your Belgian lace, taking them out every year to watch the colors fade away. Do you still believe in fairy tales, in battlements of shining castles, safe from the dragons that lie beneath the hill? Are you still a Russian princess, rescued by a gypsy dancer? To anyone who'll listen, is that a story you still tell? You live a life of fantasy, your diary romantic fiction. Can't you see it's hard for me? Can you see what I'm trying to say? It's a gentleman's excuse me, so I'll take one step to the side. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing. For every one step forward, I'm taking 2 steps back. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing. Old-fashioned waltzes, your reflection in the mirror that you flirt with as you glide up. there's a millionaire looking for your front door with a key to a life that you'd never understand. And all I have to offer is the love I have is freely given. You'll see its value when you see what I tried to say. It's a gentleman's excuse me, so I'll do one step to the side. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing. For everyone, step forward, I'm taking two steps back. Can you get it inside your head? That from this one step forward, there's no turning back. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing.
Fish, a gentleman's excuse me. Een onderbreking van een gesprek dat ik heb met Cindy Vosselman. Lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid voor de komende 4 jaar. Ja, jij gaat echt de komende 4 jaar. Je wordt niet halverwege staatssecretaris of zo.
Nee, ben ik niet verpland. Nee. Nee, ik heb gezegd, dit is wel mijn laatste periode.
Ah, waarom?
Nou ja, omdat wij een goede regel hebben binnen de Partij van de Arbeid, dat als je 12 jaar in de raad hebt gezeten, dat je ermee stopt.
Hmm.
En dan vind ik ook dat de nieuwe generatie aan de beurt is.
Hmm. Oké, duidelijk. Maar laat ik eerst even terugkomen op iets wat ik heb laten liggen zo straks. Zou je in 1 of 2 zinnen, en daar kunnen we dan vervolgens wat praktischer op ingaan, zou je in 1 of 2 zinnen kunnen willen zeggen waar de partij voor staat?
Partij van de Arbeid staat al van oudsher voor gelijke kansen. Iedereen doet mee en we doen het samen.
Oké, dat zijn 2 zinnen.
Ja.
Mooi. Over de toekomst. Hè, van, jij bent lijsttrekker. Je hebt in ieder geval iemand aan je zij die je kent en die zit op nummer 2.
Mm-hmm.
Stel dat Assen, de bevolking van Assen, zegt van nou, we willen de Partij van de Arbeid toch weer een nieuwe kans geven. En je komt weer met een man of 3, man, vrouw, 3, 4. Wat is dan het eerste wat je gaat doen?
Wat wij het eerste willen doen is een initiatief instellen voor jongeren. Dat die mee gaan praten, mee gaan doen, mee gaan denken. Zodat we niet over jongeren gaan praten, maar met jongeren gaan praten. En we willen met wonen aan de slag.
Ja, laat ik bij dat, want we hebben het al een beetje over jongeren gehad. Laten we het eventjes hebben over wonen. Je zegt dat je wilt dat de gemeente transparant is als het gaat om wat je doet voor wonen. Hè? Wat je probeert te bereiken voor in het kader van wonen. Als regisseur van de woningbouw maakt de gemeente jaarlijks bekend hoe zij haar regierol vervult en welke plannen zij daartoe heeft. Hoezo? Waarom moet dat bekendmaken?
Nou, op dit moment is het gebruikelijk dat de gemeente 1 keer in de zoveel jaar een woononderzoek doet en dan een woonvisie ontwikkelt en dergelijke. En daar staan hele goede dingen in. En visies moet je vooral niet voor korte termijn, maar voor de wat langere termijn maken. Maar het is wel goed om telkens te blijven bekijken. Van zitten we nog op het goede spoor om die visie uitgevoerd te krijgen? En er kunnen in korte tijd zoveel dingen gaan veranderen dat het goed is om dan ook zo'n visie bij te stellen. En wij pleiten ervoor om dat ieder jaar te doen en niet iedere 4, 5 jaar. Omdat je op die manier ook wat sneller kunt gaan schakelen. Visies zijn goed, alleen flexibel en snel kunnen schakelen wanneer het nodig is, is wel van belang. En dat geldt niet alleen voor wonen.
Nee, want ik zag bij puntje 2, werk en inkomen, zag ik ook dat je vooral heel erg zwaar inzet op maatregelen en die dan per jaar bepaald moeten worden. Er zit natuurlijk een hele wereld tussen een visie die inderdaad voor een lange termijn geldt en het nemen van maatregelen, zeg maar, op de situatie, op, laten we zeggen, de waan van de dag, zou ik haast zeggen.
Ja.
We hebben een beetje gezien hoe dat gegaan is met de bestrijding van het coronavirus. Maatregelen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat er misschien ook wel belang is om inderdaad dus iets meer na te denken over een visie, een dragende visie. Ja. Hoe zit jij daarin?
Nou, mooi dat je het voorbeeld van corona inderdaad noemt. Toen corona begon te spelen en wij als fractie in de raad eigenlijk al wel een beetje konden gaan inschatten van dit gaat heel wat betekenen voor mensen. Mm-hmm. We hebben eigenlijk ook vanaf het begin af aan gezegd, college, kom nou inderdaad met een plan, kom met een idee. Waar gaan we nou naartoe? Hoe ga je mensen ondersteunen? Uiteindelijk is er een plan gekomen, maar veel later dan bijvoorbeeld op heel veel andere plekken gebeurd is. Mm-hmm. Het is vooral gericht op hoe kunnen we nu ondernemers ondersteunen. Maar hoe gaan we straks zorgen wanneer dan alle maatregelen, met een beetje geluk morgen de maatregelen allemaal weer een stuk gaan afnemen. Mm-hmm. Ja, hoe gaan we dan de ondernemers ondersteunen die nog steeds problemen hebben? Hoe gaan we zorgen dat de jongeren weer goed kunnen ontwikkelen? Hoe gaan we de vrijwilligersorganisaties weer vlot trekken? Want er zijn heel veel vrijwilligers gestopt de afgelopen 2 jaar, omdat ze niet wilde, niet durfde. Nu ze iets hadden van, weet je, is een mooi moment om te stoppen.
Waren vaak ook oudere mensen, hè, gemiddeld?
Nou ja, heel veel vrijwilligers. Ja. Dat zijn vaak inderdaad de mensen die de tijd hebben. En dat zijn mensen vaak die niet meer werken. Dus de oudere generatie. Ja.
En die natuurlijk heel vaak kundig bang gemaakt zijn.
Ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Kijk, weet je, ik had het zo straks al over mijn ouders die heel veel vrijwilligerswerk deden. Ik zie bij hun dat zij ook inderdaad gewoon hun vrijwilligerswerk geleidelijk aan allemaal stopzetten. Ja, het hoeft op dit moment ook even niet en het kon ook niet. En dan is het makkelijk om nu te stoppen. Maar hoe krijg je dan straks toch weer een hele nieuwe club die wel al die verenigingen gaan draaien, die de sportkantines laten draaien, de culturele verenigingen, de buurthuizen, dat soort dingen allemaal.
Mm-hmm. Zeker. Eventjes naar de toekomst. Terug naar de toekomst, zoals dat dan heet. Betaalbare woningen voor iedereen. En als ik kom weer even terug op dat onderdeeltje wonen. Wat toch wel dat is wel een ding. Ik heb het met Bouke Wening er ook over gehad. Hugo de Jonge die heeft nu een nieuwe rol. En dat is hem zeer gegund. Maar bij die nieuwe rol hoort ook dat hij het in ieder geval de macht heeft om straks gemeenten bij de les te roepen en zeggen, ik wil dat hier huizen gebouwd worden en zoveel. Hoe ga je daarmee om?
Nou, volgens mij hebben wij als Assen al goede plannen en ambities. Daar kan altijd nog een flinke stap bovenop. Kloosterveen 3, daar kan nog heel veel gebouwd worden. Nou, er zijn natuurlijk nu nieuwe plannen om ook het havenkwartier en dergelijke opnieuw in te gaan vullen. Mm-hmm. Dus laten we vooral zorgen dat de plannen en ideeën die er nu liggen, dat we die tot uitvoer gaan brengen. Mm-hmm. Een minister die van bovenaf gaat aangeven, ja, jullie moeten er 5000 huizen bij bouwen. Ja, dat is mooi. Maar waar houden we het geld vandaan? Hoe zorgen we dat de procedures sneller gaan lopen? En dat soort dingen. Want daar zit volgens mij op dit moment de grootste vertraging. Nog even afgezien van de bouwbedrijven die de mensen niet hebben om de huizen te bouwen. Er zitten ook een aantal hele praktische problemen in het snel kunnen bouwen.
Mm-hmm. En dingen grijpen in elkaar in, hè?
Ja.
Op elkaar in, moet ik zeggen. Want op de mbo's geen ambachtsmensen meer worden opgeleid.
Ja.
Dat heeft directe gevolgen voor. Wij hebben een beheersorganisatie, woningbeheersorganisatie, die 4500 adressen heeft. En die heeft 12 vacatures voor onderhoudsmensen.
Ja.
Al een jaar.
Ja. En dat is op heel veel plekken zo.
Ja.
Dus hoe gaan we inderdaad
doen?
Nou ja, kijk, mbo, daar wordt vaak op neergekeken, maar een partijgenoot van mij zegt mbo is eigenlijk gewoon mega belangrijk onderwijs.
Ja.
Die praktische mensen die hebben we inderdaad nodig om heel veel van dit werk te doen. Mm-hmm. En je ziet dat salarissen van deze mensen ook alweer mooi gaat stijgen. Dus er zit zeker carrièrekansen in voor mensen. Mm-hmm. Maar zouden er in Nederland eigenlijk van af moeten dat iedereen maar met zijn hoofd moet werken. Met de handen werken is zo dankbaar, is zo mooi. Je ziet wat je maakt. Aan het eind van de dag zie ik niet wat ik gemaakt heb. Mm-hmm. Maar ben je een huis aan het bouwen, of je bent timmerman, of je bent installatiemonteur, wat dan ook. Je kunt wel zien wat je gedaan hebt.
Ja. Mijn opa die zei, dat huis heb ik gebouwd, dat huis heb ik gebouwd, dat huis heb ik gebouwd, zelf.
Ja,
ja, dat is mooi. Ah, jij ziet ook wel eens wat resultaten van je werk, toch?
Ja, zeker. Laatst liep ik langs een deel van Asselijn op. De nieuwe huizen op in de stad, op Veemarktterrein.
Ja.
En dan loop ik er langs en dan denk ik, oké, weet je, maar dankzij... Ik was een van de stemmen om te zorgen dat deze huizen er gekomen zijn. Mm. En ook de Florijnas, als je ziet hoe dat allemaal... Hoe de stad opgeknapt is, dat heb ik wel in mee mogen beslissen. En dat is als raadslid ook wel heel dankbaar werk.
Mm-hmm. Oké. Met welke partij zou jij in een coalitie willen zitten?
Oh, dat is een hele gevaarlijke vraag.
Nou, ik zeg niet met welke partij niet.
Nee. Oké. Wat ik graag zou willen is met partijen in het college komen waar we goed mee kunnen overleggen. Waar we elkaar vinden op hoe kijken we naar de mens en de wereld. En dat we ook samen dingen voor elkaar kunnen krijgen. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
Dat zal iedereen zeggen.
Ja, dat kan. Alleen wij hebben ook wel, niet alleen de afgelopen periode, maar daarvoor ook wel gemerkt, dat het met sommige partijen nog best lastig is om met elkaar op één lijn te komen. En dat er ook partijen zijn met wie dat prima lukt. En dat zijn gesprekken die straks gevoerd moeten gaan worden. Van hey, vinden we elkaar op inhoud, op de manier, de stijl waarop we willen de stad dan willen besturen. En kunnen we dan ook de mensen vinden bij elkaar die samen dan ook het college kunnen gaan vormen.
Maar gaat het dan over betrouwbaarheid, hè, dat je op elkaar kunt rekenen? Of gaat het meer op dat je totaal anders tegen de dingen aankijkt?
Als je totaal verschillend tegen dingen aankijkt, dan is het heel erg lastig om elkaar te vinden. Dus dan moet je daar hele goede gesprekken over voeren. Betrouwbaarheid. Inderdaad, het kunnen rekenen op elkaar. Weten dat, als ik deze stap zet, dan weet ik ook dat de ander, hoe die ander daar al in staat. En dat je daar in goede gesprekken gewoon goed uit gaat komen. Wanneer je in een college komt, moet je wel met elkaar ook tot uitvoering van je plannen kunnen komen. En dat betekent dat je moet samenwerken met elkaar. Dat betekent dat je elkaar wat moet geven, gunnen en geven. En dat gaat wederzijds.
Ja. Ik kreeg een seintje. We gaan naar de volgende week toe. En dan blijf ik zo meteen eventjes steken in dit blokje. Want dan ga ik vragen, waar zie je as in 2050? Kun je vast over nadenken dan. Maar nu eerst Simple Minds Belfast Chili. Waarom?
Belfast Child, dat was mijn allereerste concert waar ik
zeg Chili. Dat staat hier. Ik lees het verkeerd. Child. Okay.
Ja, dat was mijn eerste concert waar ik heen geweest ben. Ik was 16, samen met de 4 andere pubermeiden zijn we naar Nijmegen geweest naar het concert. Dit was ook het eerste concert wat afgezegd werd toen corona kwam.
Ach.
En hopelijk is het eerste concert waar we weer heen kunnen. Staat eind maart gepland in Duitsland en we hopen dat we erheen kunnen.
Nou. Eerst maar gewoon voor de radio.
When my love said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles are bound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again.
Ja, er wordt een wreed einde aangemaakt aan Simple Minds. Maar je gaat het binnenkort zien in Duitsland.
Ik hoop het, ja.
Simple Minds, Belfast Child. Niet te verwarren met Belfast Chili. Maar het zou zomaar kunnen. Ja, we zitten alweer in het laatste kwartier, Cindy. Cindy Vosselman van Partij van de Arbeid. Je hebt een heleboel varianten, hè, op je achternaam.
Ja, nou, mijn achternaam is maar gewoon uniek. Maar er zijn heel veel varianten inderdaad.
Ja. Ja, daar gaan we weer niet op in. Daar komen we vast nog een keertje op terug. We hebben zo straks helemaal aan het begin hebben wij een paar van die ja-nee-vragen hebben wij bekeken. En wat in het oorsprong is, dat je met grote stelligheid zei, nee, geen Formule 1 hierheen.
Nou, grote stelligheid. Kijk, de vorige keer bij de verkiezingen hebben wij juist een stunt gehad met de Formule 1-wagen. Alleen nu Formule 1 in Zandvoort zit, dan vraag ik me af of we de hals of de kop in moeten steken om het hierheen te halen. Het levert wel heel veel op, maar het kost ook heel veel. Ik zou dat geld dan liever besteden aan andere zaken. En een van de vragen was ook onder andere openluchtzwembad. Nou, dan denk ik dat dat voor de Assenaren waarschijnlijk een veel grotere wens is om een goed openluchtzwembad te hebben.
Ja, want het is wel buitengewoon dat in de omliggende gehuchten overal zo'n zwembad is en hier helemaal niet.
Ja.
Ja, bijzonder. Wat mij ook wel een beetje frappeerde, was dat je wat een soort van terloopse aanvulling gaf. Ik vroeg, gaat Assen het halen om 2050 gasvrij te zijn? Ja, aardgasvrij. Vertel.
Nou ja, de hele discussie begon natuurlijk, de energietransitie zoals het officieel heet, hè, om van het gas af te komen. Tegenwoordig wordt het veel vaak aardgasvrij genoemd, omdat waterstof wel heel vaak genoemd wordt als eventueel alternatief. En dat is natuurlijk ook gas, dus vandaar even mijn nuance inderdaad. Ja, weet je, 2050 is een datum die gewoon vastgesteld is in Nederland, dat we dan van het aardgas af moeten zijn, dus ook Assen. Ik denk dat het ook wel kan, alleen zitten wel heel veel haken en ogen nog aan.
Mm-hmm.
Waterstof kan zeker een alternatief zijn, als dat die techniek zich zo ver ontwikkelt. Maar er zijn heel veel andere technieken nog om dat voor elkaar te krijgen.
Mm-hmm. Ook hier in de buurt, denk je?
Ja, waarom zou dat hier anders zijn dan in andere plekken?
Nou ja, omdat de NAM voorlopig nog gaat boren hier.
Ja, daar zijn wij ook helemaal niet blij mee.
Nee.
Met name vanwege alles wat het ook qua milieu kan beschadigen. Maar ook omdat we natuurlijk zien wat de aardbevingproblematiek in de Groningen allemaal voor mensen betekent. En ja, dat willen wij niet voor onze Drenthe, voor onze Assenaren.
Hoor jij wel mensen erover in Assen die daar bang voor, echt daadwerkelijk bang voor zijn?
Nee. Nee, de meeste mensen maken zich wel bijvoorbeeld heel erg druk over van hoe moet ik nou van het aardgas af, dat soort dingen.
Ja.
Ik hoor niet zo heel veel mensen over de risico's van gasboringen. Maar er zit wel een hele actieve werkgroep, ja, alhoewel die hebben zich blijkbaar net opgeheven. Maar een werkgroep die tegen aardgasboringen was.
Ja, twee weken geleden hadden we de voorzitter daarvan hier.
Ja.
Gerrit.
Ja.
Ja, ja, ja. Nou goed, 2050 gasvrij. Eventjes een klein bruggetje naar van waar zie je Assen in 2050 verder staan?
Het mooiste zou zijn als Assen een levendige stad is, waar mensen van jong tot oud zich ook thuis voelen, waar jongeren goed kunnen opgroeien, waar ouderen goed en veilig kunnen blijven wonen, een mooie stad, groene stad. Met oog voor elkaar en voor de mensen en het milieu.
Hm. Jij noemt het milieu er een beetje achteraan. Is dat toevallig?
Nee, dat is niet toevallig. Ik denk dat wij als PvdA hier in Assen de afgelopen 4, 8, misschien al wel 12 jaar... toch echt wel een slag hebben gemaakt. Ook in het, we zullen echt de wereld beter moeten nalaten aan onze kinderen. Niet mijn kinderen, maar dan de kinderen van de anderen. En wij hebben ook diverse initiatieven daartoe ook zelf wel genomen in de raad en ook wel gesteund. Want wat kunnen we nou zelf doen om dingen beter te maken, minder afval na te laten, beter voor dingen te zorgen en dergelijke.
En dat zijn typisch dingen die kun je op lokaal niveau wel organiseren.
Jazeker, ja.
Een heleboel dingen niet, omdat je dan zo verweven bent met andere instituties.
Ja.
Hoe ga je dat concreet maken volgens jullie eigen plan? Dat het mooier het schoonmaken van de stad?
Nou, we hebben een paar dingen al gedaan. Eentje onder andere is de ja-sticker geworden. Mm-hmm. Waarbij er gewoon geen reclamefolders meer rondgedeeld worden. Heel veel mensen vinden dat jammer, maar daar is het alternatief voor, de ja-sticker, zodat je de reclame wel blijft ontvangen. Het uitbannen van wegwerpplastic. Het steunen van plannen van het college om bijvoorbeeld de auto's die voor de gemeente rijden, om die elektrisch te maken, zonnepanelen op het gebouw, dat soort dingen allemaal.
En ook zoiets als boetes geven aan KFC en McDonald's vanwege al die rotzooi die ze in de berm laten?
Die vind ik heel lastig, want het is wel een ondernemer die ook werkgelegenheid biedt. Die organisaties zijn ook heel erg druk bezig om te zorgen dat het afval zo min mogelijk is. Alleen dat heeft vooral met gedrag van mensen te maken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk met alle zwerfafval zo, dat heeft met gedrag van mensen te maken. Mm-hmm. En daar kun je met straffen kun je daar ietsje mee doen, je kunt er met belonen kun je ietsje mee doen. Maar uiteindelijk gaat het erom mensen aanspreken op een verantwoordelijkheid. En als je afval bij je hebt, dan neem je dit mee naar huis. Of je stopt het ergens in een afvalemmer, maar je gooit het niet op straat.
Mm-hmm. Nee, het lijkt haast soms wel een campagne. Als je langs die bermen, die tussenbermen op de toegangsweg de Groningenstraat rijdt. Dat is wel bijzonder.
Ja.
Maar goed, dan over het bedrijfsleven. Meer bedrijven hier naartoe. Formule 1 niet. Dat is een heel groot bedrijf. Formule 1 niet, het naam is weggegaan. Wat voor soort bedrijven we hier hebben? Zet jullie ook in op tech? Op innovatieve technologische bedrijven?
Wat wij graag willen zijn bedrijven die langjarig zich willen vestigen in Assen. Die dus niet komen en over 5 jaar we zeggen we pakken het boeltje op en we gaan weer weg. We willen dat er bedrijven komen die goede banen leveren. Waar mensen een goed inkomen verdienen. Zodat ze daarmee hun gezin kunnen onderhouden. Techniek is heel mooi, is ook heel modern. Maar je loopt het risico dat het dan weer bedrijven zijn waar je vooral met hbo en universitair geschoolde mensen aan de slag gaat. Dus waar zijn dan de werkplekken voor de mensen die mbo hebben gedaan, die praktisch geschoold zijn enzovoort.
Mm-hmm.
Die bedrijven hebben we ook nodig.
Mm-hmm. En dan zit je specifiek te denken aan autotechniek, bouw.
Ja, heel veel maakindustrie inderdaad. Daar hebben we er gelukkig nog een aantal van in Assen. Die moeten we vooral ook behouden. Ik ben ook heel blij dat Mulik en Grol besloten heeft om hun bedrijf vanuit Groningen naar Assen toe te halen. Ook dat is echt een maakbedrijf waar ook nog heel veel aandacht is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of die wat minder goed mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Dat soort bedrijven, dat zou ik graag hierheen willen halen.
Ja, nou zitten we met het probleem dat de jeugdzorg altijd tekort heeft. En dat de jeugdzorg op gemeentelijk niveau in toenemende mate tekort heeft. Als de Partij van de Arbeid in de coalitie komt, in het college komt, wat gaan jullie doen?
Ja, de hele jeugdzorgvraagstuk is heel ingewikkeld, omdat ook dat van heel veel factoren afhangt. En de lichte zorg, daar kunnen we mee helpen. Want dat heeft te maken met hoe groeien kinderen op, waar lopen ze tegenaan, waar lopen hun ouders tegenaan enzovoort. En de zware jeugdzorg, de kinderen die hun leven lang hulp nodig zullen blijven hebben, die komen wel op kosten van de gemeente. Maar de gemeente kan daar helemaal niks aan doen. Want die kinderen worden heel zwart-wit gewoon niet meer beter. En die hebben wel die jeugdzorg nodig en kost heel veel.
Mm-hmm.
Dus de ideeën die er zijn om die zorg weer terug te geven aan het Rijk, nou, vind ik best interessant om dat eens te onderzoeken.
Mm-hmm. De hele zorg teruggeven aan het Rijk?
Nou, in ieder geval de zware zorg.
Ja, die voor die mensen. Die structurele inzet vraagt.
Ja.
Ja.
Laat ons vooral doen waar wij als gemeente invloed op hebben.
Oké. Duidelijk. Ja, ik krijg van Bad Oekrijk allerlei hints hier zo. Dat is zo mooi, maar. Maar we gaan zo meteen ook afronden, denk ik, hè? Of nog niet? Ja, nog 2 minuutjes. Heb je goede contacten in Den Haag? Ja, dus stel dat je in het college komt, of dat de hele Partij van de Arbeid in het college komt, dan heb je ook wel, laten we zeggen, de paden al gespreid.
Ja, weet je, het voordeel is, ik draai al zo lang in de Partij van de Arbeid mee dat ik een enorm netwerk inmiddels heb opgebouwd. Mm-hmm. Ik heb een aantal Kamerleden, die heb ik gewoon de telefoonnummer van, dan kan ik gewoon mee bellen en mailen en appen en dat soort dingen.
Mm. En dat doe je nu ook al?
Ja, doe ik, zeker doe ik dat nu ook al. Ja, ja. Als er onderwerpen zijn die waarvan ik denk, dan moeten ze in de Tweede Kamer echt mee aan de slag. Dan geef ik dat gewoon door. En dan ze pakken het niet altijd zo op als je dat zelf zou willen. Maar ze krijgen natuurlijk ook heel veel input. Maar goed, weet je, de lijntjes liggen er. En dat is het voordeel van de Partij van de Arbeid. We zijn hier heel lokaal. Maar we hebben een enorm netwerk op landelijk, provinciaal en Europees niveau. En dat maakt wel dat je dingen op een andere manier voor elkaar kunt krijgen dan partijen die alleen maar lokaal zijn.
Ja. Heeft de Partij van de Arbeid wel oog voor de regio?
Jazeker.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik hoor allerlei geluiden op de achtergrond. We moeten zachtjes aan gaan afronden. En dat seintje krijg ik ook. Is er nog één muziek? Eén stukje muziek. Daniel Loijs, Als de Liefde Blieft In. Kun jij dat ook in Drent zeggen?
Als de liefde maar blijft winnen.
Oké. Okay. Waarom? Ja, open vraag.
Valentijnsdag, dus ik sluit af met een liedje over de liefde. En ik ben erg positief ingesteld, optimist. En ja, zolang we maar goed naar elkaar om blijven kijken, dan zou het in de wereld toch een heel stuk beter moeten gaan.
Mm-hmm. Dat is de muziekaankondiging van Cindy Vorselman, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart. Maar voor vroegstemmers ook al op 14 en 15 maart. Muziek.